Stel je voor dat je geboren bent in een hoge snelheidstrein.
Oké.
En je hebt de deuren van deze trein nog nooit, maar dan ook nooit open zien gaan. Je bent erin opgegroeid, dus je kent de geur van de stoelen, het ritmische geluid van de wielen op de rails. En alles wat je van het hele universum weet, is eigenlijk wat je in een waas voorbij ziet flitsen door dat dubbelglas.
Want je wereld is dus extreem beperkt, zeg maar.
Precies. Maar elke keer als jij door dat raam naar buiten kijkt en de trein nadert een overweg, gaan buiten de slagbomen omlaag, de bellen rinkelen, de rode lichten knipperen en de weg is gewoon geblokkeerd. Wat jij als passagier echter niet weet, is dat de sensoren van jouw eigen trein, dus de trein waar jij in zit, die slagbomen activeren. Dus hier is de vraag aan jou als luisteraar. Bestaat in jouw realiteit het concept van een open overweg überhaupt?
Nou ja, empirisch gezien is dat volkomen onmogelijk, toch? Als jij je hele leven lang alleen maar gesloten slagbomen hebt geregistreerd op het moment dat je kijkt, dan is een slagboom in jouw referentiekader per definitie een dichte, ondoordringbare muur.
Ja.
Een open weg over het spoor is dan een fantasie. Het is een concept waar je hersenen simpelweg niet eens de architectuur voor hebben om het op te bouwen.
En dat is exact de beklemmende, maar tegelijkertijd briljante uitgangssituatie van onze bronnen voor deze diepe duik vandaag. We vragen eigenlijk een beetje vertrouwen van je, want we gaan proberen de machine waarmee jij de werkelijkheid waarneemt even stil te zetten. Of, nou ja, in ieder geval de motorkap open te trekken.
Dat is een flinke missie.
Ja, nogal. We duiken daarvoor in een onwaarschijnlijke, maar loeischerpe combinatie van teksten. We hebben de Victoriaanse geometrie-novelle Flatland uit 1884. We pakken de fundamentele wetten van de kwantummechanica erbij. En we combineren dat met moderne cognitieve filosofie uit het boek The Holoscript van Stolting.
En al die bronnen cirkelen eigenlijk, heel fascinerend, om één centraal idee. Namelijk dat wij allemaal vastzitten in een perceptiesysteem dat voor ons bepaalt wat we zien, lang voordat we überhaupt doorhebben dat we kijken.
Ja, we denken dat we de wereld zien, maar we zien de slagbomen.
Ja, nee, klopt. We denken de uitgestrekte objectieve wereld te observeren. Maar in werkelijkheid zien we dus die gesloten slagbomen die we door onze eigen manier van waarnemen zelf naar beneden hebben gehaald. Stolting noemt dat waarnemingssysteem ons holoscript. En om de werking van dat holoscript te snappen, om te zien hoe gigantisch onze blinde vlekken eigenlijk zijn, moeten we onszelf dwingen om even buiten onze driedimensionale arrogantie te treden.
En ik stel voor dat we dat doen zonder meteen een schoolbord vol vergelijkingen erbij te pakken, weet je wel? Geen wiskundige hoofdpijn vandaag. Laten we dit aanpakken met de beste analogieën die we in de bronnen konden vinden. Want dat is waar dat boek van Edwin A. Abbott uit 1884, Flatland, ons een enorme dienst bewijst.
Absoluut, ja.
Voordat we proberen te bevatten hoe bizar een elektron of een kwantumveld zich gedraagt, moeten we eerst voelen hoe het is om een dimensie lager te leven. Dus laten we even afdalen naar een tweedimensionale wereld. Stel je een oneindig uitgestrekt veld papier voor.
Oké, ik zie het voor me.
Daarop leven denkende, wiskundige figuren. Ze glijden over dat papier als vloeistof over een glasplaat, zeg maar. Er is een noorden, een zuiden, een oosten en een westen. Maar de concepten omhoog en omlaag bestaan daar letterlijk niet.
En wat zo mooi is, Abbott ontwierp die wereld helemaal niet als een schattige utopie, maar als een meedogenloze, rigide samenleving waar je geometrie direct je lot bepaalt. Aan de absolute onderkant van de sociale ladder vinden we de vrouwen. Zij bestaan in deze platte wereld als enkelvoudige, rechte lijnen.
Bizar eigenlijk.
Ja, en daarboven staan de arbeiders en de soldaten. Dat zijn scherpe, gelijkbenige driehoeken. Abbott beschrijft ook heel grafisch hoe extreem gevaarlijk zij zijn. Het zijn eigenlijk wandelende stiletto's. Een onoplettende arbeider kan je met zijn scherpe punt moeiteloos doorboren.
Ja, wat me daarin opviel is dat ze dus een soort verplichte, wiebelende loop hebben gekregen in die maatschappij. Ze moeten constant van links naar rechts schommelen als ze bewegen, puur zodat de rest van de samenleving kan zien dat er een scherpe punt aankomt.
Ja, uit veiligheid. En als je hogerop de sociale ladder klimt, kom je bij de professionals, dus de advocaten en de wetenschappers. Dat zijn de vierkanten, Toos, onze hoofdpersoon in het boek overigens. Daarna krijg je de adel met steeds meer hoeken, totdat je helemaal bovenaan bij de priesters aankomt. En die hebben zoveel hoeken
dat hun vorm een perfecte cirkel benadert.
Wacht, maar de werkelijke filosofische uitdaging die hij hier neerlegt, is toch hoe ze elkaar eigenlijk zien. Wij bekijken die wereld nu in ons hoofd van bovenaf, als een soort plattegrond. Maar zij liggen zelf plat op dat tafelblad. Als een vierkant tegenover een driehoek staat, ziet hij natuurlijk geen driehoek.
Precies.
Hij ziet alleen een horizontale, eendimensionale lijn voor zich. Net zoals jij de rand van een muntje ziet als je het plat op ooghoogte houdt. Hoe navigeren ze dan in hemelsnaam door die samenleving? Hoe weet je of je met een gevaarlijke soldaat of een nobele priester praat als iedereen eruit ziet als een streepje?
Nou, de atmosfeer in Flatland is gevuld met een lichte, constante mist. Ze zijn absolute meesters in het lezen van het vervagen van licht in die mist. Kijk, als een driehoek met zijn scherpe punt naar jou toe staat, dan is dat middenpunt het dichtst bij jouw oog. Dus dat stukje lijn is helder. Maar de zijkanten van die driehoek wijken scherp naar achteren, die mist in.
Oh, wauw.
Dus de uiteinden van de lijn die jij ziet, die dimmen heel snel weg in het grijs. Bij een cirkel die heel geleidelijk afbuigt, is dat verloop van licht naar donker veel zachter. Ze reduceren dus de complexe vorm van de ander op basis van minime visuele hints en projecteren daar vervolgens een hele identiteit op.
Ja, en als we heel eerlijk zijn, dat mechanisme is toch dé perfecte spiegel voor hoe wij tegenwoordig oordelen over mensen, zeker online?
Absoluut.
We zien een flinterdunne schaduw van iemand door de mist van een social media tijdlijn. In uit de context gerukte zin, een enkele foto. En we extrapoleren daar onmiddellijk een volledige, complexe, driedimensionale persoonlijkheid uit. Zijn wij in ons dagelijks leven eigenlijk niet constant mensen tot 2D-lijnen aan het reduceren? Gewoon omdat de 3D-complexiteit van een mens te vermoeiend is?
Ja, het is een soort verhalende efficiëntie ten koste van de empirische waarheid. En Abbott rekt die bewustzijnsvernauwing in het boek nog veel verder op. Hij neemt de lezer mee naar Liniland. Dat is een universum dat slechts bestaat uit één enkele lijn, waar de koning alleen voor en achter kent. Probeer die koning het concept links uit te leggen en hij beschouwt je als een gevaarlijke gak.
En dan is er nog dat nulpunt, toch?
Ja, Pointland. Een wereld zonder enige dimensie. Nul. Het wezen in Pointland is zijn eigen universum. Hij spreekt tegen zichzelf, hij hoort zijn eigen stem en is er heilig van overtuigd dat hij God is, simpelweg omdat er in zijn realiteit fysiek geen ruimte is voor iets buiten hemzelf. Het is ultiem solipsisme.
Maar waar het boek natuurlijk naartoe bouwt, de climax eigenlijk, is de confrontatie met iets dat compleet buiten dat platte referentiekader valt. Onze hoofdpersoon, dat rationele vierkant, zit opgesloten in zijn platte, zwaar beveiligde huis. De deuren en ramen, allemaal getrokken lijnen in het 2D-vlak, zijn dicht. En dan, uit het absolute niets, verschijnt er een onmogelijkheid in zijn woonkamer.
Ja, een driedimensionale bol bezoekt Flatland.
Een 3D-bol raakt het papier aan. En vanuit het perspectief van het vierkant gebeurt er iets angstaanjagends, toch?
Inderdaad. Ineens is er een minuscuul puntje uit het niets in zijn afgesloten kamer. Dat puntje groeit razendsnel uit tot een cirkel. Het bereikt een gigantische diameter, begint dan net zo snel weer te krimpen en verdwijnt spoorloos. Voor het vierkant is dit pure hekserij, magie.
Ja, logisch. Een vorm die groeit, krimpt en door dichte muren verschijnt, dat overtreedt elke natuurwet die hij kent.
En die bol probeert het er nog logisch uit te leggen. Hij zegt tegen het vierkant, ik ben een entiteit met een extra dimensie. Ik zweefde boven jouw universum en ik bewoog me langzaam door jouw vel papier heen, van omhoog naar omlaag.
En het vierkant snapt daar niks van.
Het vierkant antwoordt vol onbegrip. U bedoelt dat u vanuit het noorden kwam. Waarop de bol zegt, nee, niet noord, omhoog. En dat is het moment dat het vierkant woedend wordt. In zijn neurologie bestaat omhoog gewoon niet. Je kunt net zo goed aan een mens vragen om met zijn vinger naar de verzonnen richting Blurple te wijzen.
Dat kan niet.
En kijk, dit is het moment waarop we de overstap maken naar onze eigen realiteit. Wij walen ons ontzettend avanceerd, toch? Wij bezitten lengte, breedte, diepte en we kijken een beetje superieur neer op dat platte vierkant. Maar wat de kwantumfysica ons al 100 jaar probeert te vertellen, is dat wij in feite dat wanhopige vierkant zijn.
Wij zijn het vierkant, ja?
Er doorkruisen constant fenomenen onze 3D-werkelijkheid die zich helemaal niet aan onze natuurwetten houden. Simpelweg omdat de oorsprong van dat fenomeen zich in een hogere dimensie bevindt.
En kwantummechanica voelt daardoor vaak als onbegrijpelijke, wiskundige waanzin. Maar zodra je dit model van Flatland en die bol in je achterhoofd houdt, vallen de meest bizarre kwantumfenomenen ineens op hun plek. Dan is het ineens volstrekt logisch.
Laten we een superpositie nemen als voorbeeld, dat abstracte gedoe. Normaal praten we dan over die kat van Schrödinger die in een doos zit en tegelijkertijd dood en levend is. Maar laten we eerlijk zijn, in het dagelijks leven voelt dat echt abstract. Laten we het elektron bekijken door de ogen van ons Flatland vierkant.
Precies. Vergeet de kat. Stel je die bol voor die vlak boven het vel papier zweeft. Omdat hij een driedimensionaal object is, buiten het bereik van het tweedimensionale vel papier, bevindt de bol zich voor het vierkant eigenlijk nergens. Maar hij heeft tegelijkertijd de potentie om overal te zijn, want hij kan het papier overal raken.
Wacht, dus hij kan landen op coördinaat A, B of C?
Ja, en in de kwantumfysica noemen we dit de golffunctie. Het deeltje bestaat als een soort potentieel veld, louter waarschijnlijkheden, in een ruimte die wij met onze 3D-zintuigen niet kunnen meten.
Oké, dus een deeltje smeert zich niet fysiek uit als pindakaas over het hele universum. Het zweeft simpelweg buiten ons zicht, in die omhoogrichting die wij niet kunnen bevatten.
Exact. En pas zodra de bol het papier daadwerkelijk raakt, zien we in de platte wereld ineens een vaste stip verschijnen. Die eindeloze potentie wordt gedwongen tot één vaste locatie op de as. Dat is wat natuurkundigen het instorten van de golffunctie noemen. Ons observeren of onze meting dwingt dat deeltje uit een hogere orde om zich hier en nu in onze lagere coördinaten te manifesteren.
Oh, wauw. Dat geeft ook een compleet nieuwe draai aan het onzekerheidsprincipe van Heisenberg. Men denkt altijd dat dat een technologisch probleem is, toch? Dat onze microscopen of lasers gewoon niet scherp genoeg zijn om tegelijk de positie en de snelheid van een deeltje te meten. Dat we een deeltje per ongeluk wegtikken.
Ja, maar het is absoluut geen technologisch falen. Het is een fundamentele limiet van onze dimensionaliteit. Denk weer aan die bol. Stel, die schiet met enorme snelheid onder een diagonale hoek door het velpapier van Flatland. Als jij als wetenschapper in Flatland exact wil meten waar die bol is, moet je eigenlijk een flitsfoto maken. Je bevriest de tijd.
Oké, helder.
Op die foto zie je een perfect scherpe cirkel. En je weet tot op de nanometer de x- en y-coördinaten. Maar op een bevroren foto is logischerwijs alle informatie over de beweging en de snelheid verdwenen. Wil je de snelheid zien, dan moet je de film laten draaien. Maar zodra je dat doet, groeit en verplaatst die doorsnede zich elke microseconde. De scherpe stip op je as wordt een brede, wazige vlek. De 2D-dimensie kan simpelweg niet beide waarheden tegelijk vasthouden.
Oké, maar hier moet ik toch even kritisch inhaken. Als ik in onze 3D-wereld een stilstaande flitsfoto maak van een paard dat in volle galop is, dan weet ik donders goed dat het beest rent. Ik zie de spanning in de beenspieren, ik zie de modder die opspat van de hoeven, de manen die naar achteren waaien. Ik lees het momentum direct af aan de anatomie op die bevroren foto. Waarom kan ik dat niet bij een deeltje?
Heel scherp, maar dat komt omdat een fundamenteel deeltje zoals een elektron geen spieren heeft. Er is geen anatomie die vervormt door weerstand, een elektron heeft geen wapperende manen. Onze realiteit mist de resolutie om dat af te lezen. De volledige data, het archief van die snelheid en positie, bestaat alleen in de 3D-structuur van de bol zelf, buiten het papier.
Het is dus echt een blinde vlek in ons besturingssysteem.
Ja, en dit lost ook het raadsel van kwantumverschrengeling op.
2 deeltjes die sneller dan het licht communiceren.
Ja, Einstein noemde dat griezelig. Spooky action at a distance. Maar pak die bol er weer bij. De bol zweeft boven het papier en steekt 2 vingers als een soort pie-steken door het papier heen.
Oké, en het vierkant ziet dan twee losse cirkels op zijn tafel verschijnen.
Ja, met een flinke afstand ertussen. En vervolgens draait de bol daarboven, onzichtbaar voor Flatland, heel soepel zijn pols. Beide cirkels in Flatland bewegen op exact dezelfde milliseconden. Het vierkant roept magie, telepathie. Maar in de hogere werkelijkheid zitten ze gewoon vast aan dezelfde hand. Afstand is in deze context gewoon een illusie van de dimensie.
We versimpelen het universum dus omdat we de zintuigen missen. En dit brengt ons eigenlijk naadloos bij het filosofische zwaartepunt van onze teksten. Als de natuurkunde ons al laat zien dat we blind zijn voor de volle werkelijkheid van een enkel, simpel deeltje, stel je dan eens voor hoe immens beperkt en vervormd onze blik is als we kijken naar de menselijke en maatschappelijke chaos.
En daar komt dat boek van Stoltink, The Holoscript, perfect van pas. Hij introduceert een schitterende metafoor, de inktvlek en het raster. De werkelijkheid, en laten we dat even met een hoofdletter schrijven, is volgens hem een chaotische, grensloze inktvlek van energie en materie. In de fysieke natuur bestaan er geen harde lijnen. De natuur tekent geen grens tussen een dennenboom, het onkruid en de lucht eromheen.
Het is één vloeiende brei.
Precies. Maar wij mensen worden knettergek van die grenzeloze chaos. Het kost veel te veel energie. Dus wat doen we? We leggen een mentaal raster, ofwel ons holoscript van taal, cultuur en logica, over die onvoorspelbare inktvlek heen. We maken er vakjes van. Vakje B4 is een boom. Vakje C7 noemen we een misdrijf.
En Stoltink beschrijft daarbij een heel specifiek mechanisme, toch? Het principe van systematische ontsluiting, ofwel PSE. Hij koppelt dat heel interessant aan de evolutie.
Ja, het is essentieel om dit te snappen. De natuur werkt namelijk door te vergeten. Kijk naar de evolutie. Hoe creëert de natuur de perfecte witte haai? Niet door een bouwtekening te maken, maar door simpelweg alles wat geen haai is te laten sterven. Evolutie is een brute aftrekmachine. Mislukte paden, wat hij Darwins draken noemt, worden gewist.
Maar wij mensen, met onze raster, zijn de grote uitzondering. Wij doen het tegenovergestelde. Wij onthouden alles. Wij houden die Darwins draken, die mislukte concepten, in leven, in onze bibliotheken, in onze wetten, in onze hoofden. We creëren eigenlijk constante kunstmatige beademing voor hele slechte ideeën. Dus eigenlijk zijn we als iemand die blindelings op een oude, kapotte GPS-app rijdt. De kaart, ons raster, zegt stellig dat we rechtdoor moeten, maar de brug is fysiek weggespoeld in de realiteit. In de inktvlek. En in plaats van te stoppen voor het gapende gat, geven we gas. Want ja, de app moet gelijk hebben.
Nou, dat is een perfecte vergelijking. En die pure koppigheid om de kaart meer te vertrouwen dan het weggespoelde landschap is exact wat Stolting definieert als de oorsprong van al onze destructie of zelfs het kwaad. En hij illustreert dit concept, wat hij Subversion by Logic of SBL noemt, met het tragische verhaal van Matthias, de haan.
Wacht, een haan die deze fout maakte? Vertel.
Ja, Matthias was een boerderijhaan. En we beginnen op niveau N-1, de pure realiteit, de inktvlek. Matthias vindt een lekkere warme zandkuil op een weg en gaat daarin liggen. Er komt een zware melktruck aan. Matthias reageert direct op de zintuigelijke chaos. Hij hoort lawaai, hij springt uit de kuil, de truck raast voorbij en Matthias leeft.
Oké, succesvolle interactie met de inktvlek.
Zeker, maar dan stapt Matthias over naar niveau N, het symbolische niveau. Matthias begint een holoscript te bouwen. Hij denkt rationeel na en concludeert: ik zit nu al dagen in deze specifieke kuil. Ik leef nog steeds. Dus deze kuil heeft de absolute eigenschap van veiligheid.
Ah, hij maakt van een ervaring een vaste wet in zijn raster.
Precies. En wanneer de truck de volgende dag weer aan komt denteren, blijft Matthias zitten. Want zijn logica zegt dat de kuil veilig is. En dan, splat, hij is dood. Dit is Subversion by Logic. Een abstract concept uit je hoofd forceren op de meedogenloze werkelijkheid, tot het je vernietigt.
En dit zien we op macroschaal natuurlijk overal om ons heen.
Ja, kijk naar de ecologie. We proberen een bos efficiënt te maken, een puur menselijk concept, door dennenbomen in strakke Excel-rijen te planten, een monocultuur. Het raster is blij, maar in de inktvlek sterft de bodem af. Of kijk naar AI. We trainen modellen op een gesloten raster van data en als we ze loslaten in de open menselijke werkelijkheid, beginnen ze feiten te hallucineren. Ze breken. Of onze economie, de drang naar oneindige economische groei, wat een puur wiskundig symbool is, doordrukken op een fysieke planeet met eindige middelen.
Ja, maar hoe even. Dat bos is gereduceerd tot een monocultuur en die AI hallucineert. SPL klinkt in deze voorbeelden wel heel erg als een probleem van grote bedrijven, regeringen en wetenschappers. Maar de bron zegt dat wij allemaal, stuk voor stuk, Matthias de Haan zijn. Hoe pas ik dit in hemelsnaam toe op mijn eigen leven als ik straks gewoon mijn koffie zit te drinken?
Nou, dat we allemaal Matthias zijn, komt omdat we de inktvlek niet alleen in de natuur of de economie negeren, maar ook in onszelf en in de mensen om ons heen. Stoelting bouwt er een heel herkenbare hiërarchie van ellende voor. En het begint helemaal bij onszelf, de interne ellende.
Hoe ziet dat eruit?
Je logica vecht direct met je biologie. Je raster zegt bijvoorbeeld, ik heb een goede baan, een leuk huis, ik heb geen enkele reden om verdrietig of uitgeput te zijn. Maar je biologie, je inktvlek, geeft je een overweldigend gevoel van burn-out. In plaats van te springen voor de truc van je eigen emoties, dwing je jezelf om in de kuil te blijven zitten. Je gaslight eigenlijk jezelf op basis van je eigen regels.
Oef, dat is confronterend.
Ja. En de volgende stap is relationele ellende. Volgens Stoelting is ons ultieme dagelijkse vergrijp in relaties invullen voor de ander.
Oh ja, jouw raster forceren op de inktvlek van je partner.
Exact. Jouw partner is stil en jij zegt, je bent niet boos, je bent gewoon moe. Of andersom. Je bent eigenlijk het vierkant dat weigert te geloven dat de ander een complexe bol is met onzichtbare 3D-processen. Je pint ze vast op jouw 2D-lijn.
En als je dat opschaalt, krijg je natuurlijk die maatschappelijke ellende, bureaucratie.
Ja, formulier 14b verkiezen boven de realiteit van een mens dat letterlijk zijn huis wordt uitgezet. Het raster aanbidt zichzelf en negeert de werkelijkheid.
Oké, we snappen de ellende, maar wat is de uitweg? Dus om die relationele ellende te stoppen, is de opdracht dan eigenlijk een soort radicale bescheidenheid. Accepteren dat ik de inktvlek van een ander nooit in een doosje kan stoppen of labelen.
Daar sla je de spijker op zijn kop. Het woord dat hier gebruikt is onderscheidingsvermogen. Vraag je bij elke sterke emotie of overtuiging af, reageer ik nu op een fysieke truc of reageer ik op mijn verzonnen regel erover? Is het symbool of sensatie? Hij pleit ervoor dat we het principe van natuurlijke selectie, het PSE, op onze eigen meningen toepassen. Wis je verouderde overtuigingen uit, dood je eigen draken.
Hij had daar ook de ladder van Wittgenstein aan, toch?
Ja, een prachtige theorie. Gebruik filosofie, theorieën en rasters als een ladder om wat perspectief en overzicht te krijgen. Maar zodra je boven bent, zodra je de situatie overziet, moet je de moed hebben om de ladder weg te gooien. Je mag er niet op blijven wonen, je moet de rauwe werkelijkheid ervaren en nooit, maar dan ook nooit, invullen wat de ander voelt.
Wauw, we hebben best wel een epische reis afgelegd vandaag. Van het ontwaken van dat tweedimensionale vierkant, dat leert respect te hebben voor onzichtbare dimensies, naar kwantumdeeltjes die verbonden zijn op manieren die we fysiek niet kunnen zien, en uiteindelijk naar Matthias de Haan, die weigert opzij te stappen voor de 3D-truc. Een patroon dat we elke dag in onze eigen relaties en maatschappij herhalen.
Zeker!
De verbindende factor is overal. Wees bescheiden genoeg om te erkennen dat ons kleine, nette raster nooit de volledige, chaotische werkelijkheid is. Die slagbomen van onze perceptie lijken altijd dicht, maar de weg erachter is gewoon open.
Precies dat.
En daarom wil ik jou, onze luisteraar, tot slot iets rechtstreeks vragen. Denk daar maar eens over na. Welke barrière of overtuiging in jouw leven voelt momenteel als een permanente, ondoordringbare muur? En vraag je dan eens heel eerlijk af, is die muur echt dicht? Of slaat jouw eigen holoscript hem simpelweg in paniek dicht, puur omdat je met jouw trein in de buurt komt? Probeer deze week eens echt te leven in de stilte na de ruzie, in die rauwe realiteit, voordat we er weer krampachtig een woord of oordeel op plakken.
Mag ik daar nog één laatste theorie aan toevoegen die hierop voortbouwt? Een finale breinbreker.
Altijd. Graag zelfs.
Kijk. Kijk, als de kwantumfysica aantoont dat materiedeeltjes eigenlijk slechts 3D-schaduwen zijn van velden uit hogere dimensies, wat als onze gedachten en overtuigingen, ons hele geprezen holoscript, dat ook zijn? Wat als jouw meest briljante aha-momenten helemaal niet uit jouw eigen brein afkomstig zijn, maar simpelweg het moment zijn waarop een onzichtbare bom heel even vluchtig jouw platte realiteit aanraakt?
Wow. Laat die maar even bezinken vandaag. Enorm bedankt voor het luisteren en meedenken. Tot in de volgende dimensie.